Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen door samen te zingen uit Psalm 143 en daarvan de eerste twee versen. 143 vers 1 en 2. Vanavond belijden wij het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we op Psalm 143 vers 3. Ik zie mijn ziel vervolgd door snoden, slechte mensen. En vers 4. Dit overstelt mijn geest met rouwen. Psalm 143 vers 3 en 4 zingen we naar de belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. O goede God, dat bent u, Heere. U bent zo oneindig goed. En zo mogen we u ook aanroepen aan het begin van deze eredienst. Samengekomen als gemeente, opnieuw, bij een open Bijbel, en we bidden u, genees onze smart. Want we zijn hier als mensen die allerlei smart, verdriet met ons meedragen. We denken aan weduwen, weduwnaren. Heer, u kent hun smart, genees die. We denken aan hen die rouwen om het verlies van een kind of een kleinkind. O, u kent ook hun smart. Heren, we bidden voor de smart, de pijn die er kan zijn vanwege kinderen die u verlaten hebben. Die wel leven, maar niet leven met u. Wilt u daarin uw hulp en uw kracht telkens weer schenken? Heere, er is smart en verdriet vanwege financiële zorgen. Er is verdriet waar we vanmorgen ook over hoorden, op seksueel gebied. Er is zoveel smart, maar dan mogen we het bij u brengen. Genees ons en help ons in alle dingen, ook als de specifieke noden nu in dit gebed misschien niet genoemd worden. Maar wilt u ons helpen? Ook als we ons zorgen maken om de gezondheid van iemand van wie we zoveel houden. O, help ons, Heere. Maar er kan daar ook geestelijke smart zijn. En daar zullen we ook deze avond over horen. Dan weet u, Heere, voor wie dat bestemd is. Als er misschien ook zijn in deze gemeente die hier zijn of thuis verbonden zijn, die wel uw kind zijn, maar gevallen zijn in zonde, wilt u de preek van deze avond gebruiken om hen op te richten, om hen te ontdekken aan hun toestand en bij u terug te brengen. Maar ten diepste spreekt u ons alle aan, opdat wij ervoor bewaard worden. O God van alle genade, laat uw Heilige Geest onze harten die van nature zo dicht zitten, openen voor uw woord. Open onze oren, opdat wij de boodschap van deze avond werkelijk zullen horen. En aan de ene kant verdrietig zullen worden, omdat we niets goed zullen horen over onszelf. En die kant ook echt zullen aannemen, geloven. Maar anderzijds zeer verheugd zullen worden, omdat we horen over Jezus en zijn vriendelijke ogen. Heren, zo bidden we voor elkaar. We bidden voor de gemeente, ieder die daarin een speciale taak heeft. Wees met de kerkenraad, de kerkvoogdij. We bidden voor de koster en zijn vrouw, voor de organisten, voor de mensen die zorgen voor de uitzending. Heren, wilt u in al het werk dat er gebeuren mag, ook de taken die nu niet genoemd worden, uw zegen schenken. En laat zo al het werk zijn, niet tot eer van onze naam, maar tot eer van uw naam. Uw naam worden geheiligd. Breng de gemeente tot bloei en tot groei in de diepte, in de breedte. Opdat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het hart en zo ook in de praktijk van het leven verheerlijkt zult worden. We bidden voor de andere kerken hier in Hardingsveld-Giessendam, in Sliedrecht. En degene die daar als ambtsdrager aan verbonden zijn. We bidden, Heere, wilt u uw verscheurde kerk helen? Wij kunnen dat niet. Wij kunnen alleen maar kapot maken. U kunt het wel, Heere. We leggen het voor u neer. We bidden u, laat wereldwijd uw koninkrijk uitgebreid worden. Bestoor het werk van Satan. Gedenk aan Israël. U kent de omstandigheden. Ontfermt u zich over Israël staatkundig, maar ook geestelijk, naar uw belofte. Wat is er toch veel aan de hand op deze wereld? De schepping zucht. Oorlogen. Hongersnoden. Zoveel rampen. Het hijgt naar het einde. En u bent nog langmoedig over ons. U hebt geduld. U wilt niet dat er iemand verloren gaat. Ach, Heere, laat dat geduld van u dan ook leiden tot bekering. Bekering van hen die een andere godsdienst aanhangen. Moslims, boeddhisten, hindoeïsten. Maar ook tot bekering van hen die om ons heen zijn. En die misschien met een God niets hebben. Leer ons getuigend te leven, ontspannen. Getuigend van u die algoede God. En stel ons naar uw woord dan daarin tot een zegen. Wees met onze overheid. Geef wijsheid om het land te besturen. Maar ook hier ter plaatse onze burgemeesters, wethouders. Opdat wij een rustig en stil leven zouden mogen leiden. In alle godzaligheid. Gedenk aan onze broeders en zusters die vervolgd worden omwille van het geloof. Leer hen volharden, Heere. Dat kunnen ze in zichzelf niet, maar in uw kracht wel. Opdat ze eens de onverderfelijke kroon zullen ontvangen. Wij bidden dit alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in een drietal gedeelten. Eerst Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Drie gedeelten over Petrus. We beginnen bij Lucas 22. U zult zeggen, maar Marcus komt toch eerst? Maar we lezen chronologisch over Petrus. Dus eerst iets over de verlogening. En dan komen we bij Pasen. Dan moeten we even terug naar het Marcus-evangelie. Vandaar. Dus eerst Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Lucas 22 vanaf vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als ze vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen neerzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander, hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in de waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: mens, ik weet niet wat gij zegt. En er stond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Vervolgens lezen we Markus 16, vers 7. Daar zijn de engelen aan het woord. En ze zeggen tegen de vrouwen. Markus 16, vers 7. Doch gaat heen. Zegt zijn discipelen. En Petrus. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien. Gelijk hij ulieden gezegd heeft. En tenslotte lezen we Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Johannes 21. Vanaf vers 15. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: wijd mijn schapen. Tot zover. Vanavond is aan de beurt artikel 4 tot en met 8... van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Laten we die ook nog lezen. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, en dan lezen we artikel 4 tot en met 8. Komen we Petrus ook nog tegen, let maar op. Artikel 4. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten ze gestadig waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En als ze dit niet doen, zo kunnen ze niet alleen door het vlees de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen soms vervoerd, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. 5. Met zodanige grove zonde vertoornen ze God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun geweten en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Totdat hun, wanneer ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt na het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat ze van de genade der aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat ze zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest. En door hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. 7. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat ze over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Ten slotte 8, alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk, gemakkelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden. Terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Tot zover artikel 4 tot 8. Nou, dan hebben we weer heel wat gelezen, gemeente. Ik wil dit bepreken vanavond aan de hand van het leven van Petrus, om het wat begrijpelijk bij u te brengen, om zo te zeggen. Ik hoop dat dat helpt. Laten we eerst zingen, Psalm 143, vers 5 tot en met 9. En dan heb ik de volgende afkondigingen, dat is niet veel. Alleen de collecten. U kunt uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Wij zingen Psalm 143, vers 5, 6, 7, 8 en 9. Gemeente, de vorige keer ging het over de blijvende zondigheid van Gods kinderen, weet u nog? We lazen daarbij Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou, artikel 4 tot en met 8 borduren daarop voort, die blijvende zondigheid. Alleen, dan moeten we wel inzien dat het in deze artikelen toch vooral gaat over een specifieke zonde. Een zonde met de daad. Ik bedoel dit. Elke dag moeten we bidden, vergeef ons onze schulden. Want elke dag zondigen we. Maar het is niet zo dat we elke dag in een grote zonde vallen. Gelukkig niet. Voelt u het verschil? Nou, over die grote, concrete zonden, daar gaat het over in artikel 4 tot en met 8. Ja, en dan komt Petrus zomaar bovendrijven, hè? En vandaar dat ik deze artikelen met u wil doornemen aan de hand van het leven van Petrus. Thema is Petrus. Ten eerste, hij valt. Artikel 4 en 5. Ten tweede, hij wordt opgericht. Het einde van artikel 5. En ook artikel 7. En ten derde, hij kan niet verloren gaan. Daar gaat het over in artikel 6 en 8. Petrus. Ten eerste, hij valt. Ten tweede, hij wordt opgericht. En ten derde, hij kan niet verloren gaan. Eerst dus, Petrus valt. Petrus. We kunnen van alles van Petrus gaan zeggen vanavond. Maar we kunnen niet van hem zeggen dat hij geen kind van God is. Toch? Dat was hij wel. Toch jongens? Petrus. Kind van God. Hoe weten we dat? Ja, toen Jezus het vroeg, wie ben ik? Toen had Petrus het gezegd. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen heeft Petrus zijn oprechte, levende geloof geuit. Dat was er, gewerkt door Gods Heilige Geest. En dat kwam ook tot uiting in het leven van Petrus. Petrus had immers alles verlaten en er was Jezus nagevolgd. Petrus, zeg niet dat het geen kind van God is. En als je een gelovige bent, als je kind van God bent, dan komt het goed. Volharding de Heilige, toch? Dan loopt het uiteindelijk goed met je af. Petrus, je bent gelukkig man. Het komt goed met je. Ja. Ja. Maar vergeet één ding niet, zegt artikel 4. Vergeet niet dat ware gelovigen ook heel diep kunnen vallen. Ook Petrus. God laat dat soms gebeuren. Hij staat dat toe. Kijk, hij had zijn handen zo om Petrus heen kunnen slaan, dat Petrus niet viel. Heeft hij niet gedaan. En zo doet hij het nog steeds niet. We kunnen vallen. U en jij. En ik. Maar laten we ons niet vergissen. Als wij vallen, kunnen we God niet beschuldigen. Zo van, had hij zijn handen maar om mij heen moeten slaan? Had hij me maar vast moeten houden? Nee, als wij vallen is dat door onze eigen schuld. Wij hadden oplettend moeten zijn. Wat zei Jezus in Gethsemane? Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. We hadden moeten waken en moeten bidden. We hadden moeten vechten tegen de zonde die in ons hart opkwam. Maar we deden het niet. Die duivel, die met zijn slinkse redeneringen kwam, we hadden niet naar hem moeten luisteren. Maar we deden het wel. We hadden niet zo onder de indruk moeten zijn van de wereld. Maar we werden bang. Ja, en zo kan het gebeuren, gemeente. Dat oprechte gelovigen, let wel, oprechte gelovigen, het gaat hier niet over schijngelovigen, huichelaars, oprechte gelovigen, tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden, zegt artikel 4. Dat je in een zonde valt, waarvan je nooit had vermoed dat jij dat zou kunnen doen. Verschrikkelijk. Het gebeurde met Petrus. Petrus, hij was er vandoor gegaan, hè, bij Jezus' arrestatie. Maar de liefde, hè. Petrus was met liefdebanden aan Jezus verbonden. En samen met een andere discipel, waarschijnlijk Johannes, was hij toch teruggekomen. Hij wilde zien wat er met zijn meester gebeurde. Jezus was inmiddels binnengebracht in dat paleis van Annas. En dan hadden ze natuurlijk een probleem, hoe konden ze daar binnenkomen? Maar die andere discipel, die had daar connecties en die maakte een praatje. En zo konden ze binnenkomen. Daar staat Petrus. In het hol van de leeuw, hè? Hij durfde wel. En het was uit liefde. Echt. Dat Petrus daar stond. Uit liefde. En met heel zijn hart hoopte Petrus dat hij niet herkend zou worden. En nou ga ik iets zeggen wat niet in de Bijbel staat. Ik zeg ook niet dat het gebeurd is, maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij geroepen heeft tot God. Heere, wilt u ervoor zorgen dat ik niet herkend word? Wilt u het verhoeden? U kunt toch alles? U bent toch almachtig? Het is toch uw zaak? U weet toch dat ik van Jezus hou? En dan klinkt het. Uit de mond van dat onschuldige dienstmeisje. U was ook bij Jezus. Meteen heeft Petrus zijn bordje klaar. Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Heeft hij zich mooi uitgered, hè? Zoals wij dat ook kunnen doen als je schrikt. Ineens leugen. Klaar. En de grond wordt hem wat te heet onder de voeten. Hij gaat terug naar het voorportaal. En noteert Marcus dan in zijn evangelie. De haan kraaide. De haan. De haan. Petrus! Hoor je dat niet? De haan! Wat had Jezus gezegd? Voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, gij mij 3 maal verloochend zult hebben. Maar gemeente, Petrus' oren zitten dicht. En misschien herkent u dat wel. Op zo'n moment van verleiding, van verlokking, zo'n moment van zonde, dan heb je geen oren meer om de stem van God te horen. Zitten je oren dicht. Het doet je niks. Het raakt je niet. Het komt niet binnen. Je gaat door en door op het pad van de zonde. Nou, zo is het ook bij Petrus. Want opnieuw is daar zo'n dienstmeisje. En ze zegt het. U bent één van hen. Gaat een stapje verder, hè? Niet alleen u was erbij. U hoort erbij. U bent er één van. Petrus' ontkenning wordt ook scherper. Niet alleen ik was er niet bij, maar hij zegt nu ik hoor er niet bij. Jezus, ik hoor niet bij hem. Daar staat hij. Die stoere Petrus. Hij houdt vol. Hij blijft op zijn post. Hij gaat niet weg. Dat niet. Gelukkig, ze laten hem met rust. Ze laten hem daar staan. God zij dank, heeft Petrus misschien wel gedacht. En zo nu en dan durft hij zelfs weer wat te gaan zeggen. En dat had hij niet moeten doen. Lucas zegt, ongeveer een uur later, dan is het weer raak. U bent wel één van hen. Ik hoor het aan je dialect. Je bent een Galileër. En dan, gemeente, durft Petrus het zelfs aan om zichzelf te vervloeken en God als getuige aan te roepen. Hij zweert, hè. God weet dat ik deze mens niet ken. Hij mag me straffen als ik de waarheid niet spreek. Dan kunnen we 2 dingen doen, gemeente. Nou kunnen we zeggen, ongelooflijk dat Petrus dit doet. Het is een dienstmeisje, die het zegt. Niet 1 keer, maar 3 keer verloochent hij Jezus. Hij durft zelfs een vals eed te zweren. En hij was nog zo gewaarschuwd. Ongelooflijk. Hoe kan die man dat doen? Maar dan blijft het wel heel netjes op afstand, hè? Dan blijven wij mooi buitenschot. Nou, dat vinden we altijd wel lekker. Als we buiten schot blijven in de kerk, kunnen we mooi weer naar huis. En dan zeggen we, nou, we hebben het weer allemaal gehad. En kunnen we weer over tot de orde van de dag. Weet u wel, ik ook. Net zo goed. Heerlijke kerkdienst. Ja. Gaan we zo ook vaak niet om met die valpartijen van anderen? Te gehoord? Die? Hij? Zij? Ja, ik vind het wel erg hoor, dat ik het moet zeggen, maar ondertussen blijf je mooi op afstand. Meen jezelf heel wat steviger in je schoenen te staan. En brengt het je niet in de binnenkamer. O God, bewaar mij voor zo'n valpartij. O God, geven dat we vanavond anders luisteren. Heren, hou me vast. Ik kan er zomaar zelf in zitten. Het kan zomaar gebeuren dat u me ineens roept om te getuigen van u. Als oma of als opa, kleinkinderen op bezoek. En dat de Heer me roept om één keer de naam van God te noemen. Maar ik hou mijn mond. Ik doe het niet. Plotseling raak ik zwanger. En mijn vriend zegt, haal het weg. Haal het toch weg. En dan? Die situatie op uw werk. Zo makkelijk. Om op een oneerlijke manier aan geld te komen. Terwijl je het financieel niet makkelijk hebt. En dan? O God, ik sta niet voor mezelf in. Hoef ik toch niet zo te vallen? Nee, dat is Peters. Gemeente, zo'n valpartij heeft zulke verschrikkelijke gevolgen. Artikel 5 somt ze op. God is heel erg vertoornd. Verbazend hè, dat er staat. De hitte van Gods gramschap is toch geblust op Golgotha. Dat mogen Gods kinderen toch weten. En toch toorn. Uit liefde, omdat hij zoveel van zijn kinderen houdt. God toornt. Als we zo in de zonde vallen. En we vervallen in schuld des doods. Dat wil zeggen, dan ben je des doods schuldig. En we bedroeven de Heilige Geest. De Geest die in ons hart is komen wonen, die begint dan te huilen. En we verbreken voor een tijd de oefeningen van het geloof. En als je zo leeft, ja, dan kun je natuurlijk geen gemeenschap oefenen met God. Dat gaat niet. En we verwonden ons geweten. Het geweten dat begint te kreunen. En ons aan te klagen. En we verliezen het gevoel van genade. Je bent de vrede kwijt. Het is niet goed tussen God en jou. Gemeente, u kent die uitdrukking wel. We zondigen niet goedkoop. Nou, dat geldt vooral voor Gods kinderen. Dat leren we vanavond. Dat geldt nou vooral voor Gods kinderen. Zij zondigen vooral niet goedkoop. Waarom? Zij weten wat het is om God recht in de ogen te kunnen kijken. Zij kennen zijn vriendelijk aangezicht. Maar als je zo gevallen bent als Petrus, dan kan het niet meer, dan ben je het kwijt. Weet wat u doet. Even aan de problemen voorbij. Even plezier. Maar het is korte termijn. We halen geweldig veel ellende over ons heen. Die relatie met God. Die gaat eraan. En misschien zit er nou iemand die zegt, maar ja, als nou is gebeurd, wat moet je dan? Nou, dat gaan we zien. In onze tweede gedachte. Petrus wordt opgericht. We gaan eens kijken hoe dat bij Petrus gaat. En dan ziet u vanzelf. Hè, hoe dat bij u moet. En dat geeft u perspectief, dat weet ik zeker. Hoe gaat het verder met Petrus? Volgt er een vierde verloochening? Jongens en meisjes? Petrus heeft de Heer Jezus 1, 2, 3 keer verloochend. En dan een vierde keer? En een vijfde keer? En een zesde keer? En een zevende keer? Nee hè? Nee. Hoe komt dat? Omdat Petrus uiteindelijk toch daarmee stopte of zo? Nee. Als het aan Petrus had gelegen, dan zou het zomaar door zijn gegaan. Als je één keer dat pad van de zonde bent ingeslagen, als je één keer bent gaan zondigen, dan ga je zomaar door. Dan ga je de ene zonde naar de andere. Dat gaat altijd door. De ene zonde vraagt om de volgende. Maar gemeente, het is Jezus die Petrus een halt toeroept. Hoe doet hij dat? Op twee manieren. Hanengekraai. Opnieuw. De eerste keer hoorde Petrus het niet. Voor hetzelfde geld was dat de tweede keer weer zo. Maar, o wonder, God opent de oren van Petrus. En in een flits komt dat woord terug. Voorwaar, ik zeg u. Petrus, die weet het ineens weer. Wat een liefde van Christus. Al voordat Petrus gevallen was, had Jezus zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Met dat woord. Hij had gesproken over dat hanengekraai. Om Petrus tot inkeer te brengen. God laat de haan kraaien, omdat hij Petrus niet los wil laten. Maar dan ook die tweede manier. En daar zien we wel eens aan voorbij, denk ik. Het is niet alleen dat hanengekraai. Maar Lucas noteert, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom heb ik ook gekozen voor het evangelie naar Lucas om dat te lezen. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. De gemeente, dat is nou zo'n kostbaar zinnetje. Daar zou ik de rest van de preek wel over willen mediteren. De Heere, met zijn handen geboeid, die daar staat te lijden. Hij keert zich om. En hij kijkt Petrus aan. Dat moment. Onzegbaar. Je zou toch zeggen, hij heeft genoeg aan zichzelf, of niet? Genoeg aan het dragen van zijn eigen lasten. En Simon, daar heeft hij ook nog eens niks aan. Zegt hij nu, Simon, jij laat mij los, dan laat ik jou los. Kijk je nooit meer aan. Was toch niet vreemd geweest? Was toch totaal verdiend geweest? Wat hadden wij gedaan, gemeente? Dat is moeilijk je voor te stellen, hè, maar als wij hadden gekeken, wat voor blik zou dat geweest zijn? Zou het niet eerder een blik vol haat zijn geweest? Dat zijn wij. Jezus, zie zijn ogen vanavond. Hij kijkt u aan. Door het woord. En hij kijkt niet hatelijk. Misschien heeft u hem 80 jaar gekwetst. Misschien heb je hem 16 jaar lang pijn gedaan. Hij kijkt niet vol haat naar je. Misschien bent u gevallen, diep gevallen. En u wilt het misschien vanavond nog niet eens weten ook. Maar hij kijkt u aan. Hij zoekt uw ogen. En hij kijkt niet hatelijk. Ziet u het? Ziet u zijn blik? Ik zie liefde. En, ja, dat ook. Verdriet. Verdriet. Veel verdriet. Liefde en verdriet. Dat zien we vanavond in de ogen van Jezus. Kunt u het begrijpen? Geen haat, maar liefde. Dominee El Kivit, die zegt in de meditatie die ik in de kerkbode ook heb geplaatst, in deze blik ving Jezus een vallende Petrus op. Zo mooi gezegd, hè? In deze blik ving Jezus een vallende Petrus op. Eén blik. En het is genoeg. Petrus, hij gaat naar buiten. Wat gaat hij daar doen? Nou, dat weten we wel, hè? Hij zoekt een strop. Een stuk touw. Om net als Judas zichzelf te bevrijden uit deze inktzwarte nacht. Het is nu klaar. Want nu weet Petrus niet meer wat hij moet. Nee, gemeente. Dat doet Petrus niet. Waarom niet? Waarom deed Judas dat nou wel en waarom deed Petrus dat niet? Nou, gemeente, het grote verschil is, Judas kende die blik niet. Petrus wel. Judas kende het hart van Jezus niet. Petrus wel. Judas wist niet dat hij altijd terug mocht komen bij Jezus. Weet jij het wel? Want zo is het, hè. Altijd mag je terugkomen. Judas wist het niet. Petrus wel. En daarom vlucht Petrus niet bij God vandaan, maar naar hem toe. Petrus, die stoere visser, daar ligt hij op de grond. En hij laat zijn tranen de vrije loop. Nou, dat is precies wat we lezen aan het einde van artikel 5. We kunnen diep vallen. En dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Maar er is een totdat. Laten we dat lezen. Einde artikel 5. Daar ziet u dat woordje totdat. Totdat hun, wanneer ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. Dat vaderlijke, dat vriendelijke aangezicht van God, dat gaat weer over je lichten. Dat gaat over je lichten wanneer? Als je de zonde achter je laat. Dat is toch ook bij je vader, kinderen. Als je niet naar hem luistert en je hebt hem boos en verdrietig gemaakt, dan kijkt hij niet blij, toch? Dan begint hij eerst een beetje mopperig te worden, denk ik. En dan op een gegeven moment, ja, dan als je dan doorgaat, dan kijkt hij op een gegeven moment boos. Toch? En dat is niet leuk. Dan is niks meer leuk. Zelfs spelen niet. Maar als jij dan zegt, pap, sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Wat gebeurt er dan? Dan zegt hij, goed jongen. En dan gaat hij weer naar je lachen. En dan is het ineens weer gezellig. Dan is het weer fijn. En dan is alles weer goed. Nou, dat wordt hier bedoeld. Zo is het geestelijk ook, gemeente. Als we breken met de zonde, als we de zonde belijden, ons afkeren van de zonde, ons keren tot God, dan zal God weer vriendelijk glimlachen. En daar zorgt God nu zelf voor. Artikel 7 werkt dat helemaal uit. Dat hij het zelf doet. Hij zorgt dat het zaad van de wedergeboorte in ons hart blijft liggen. En hij maakt door woord en geest dat we ons weer tot hem gaan bekeren. En dat we bedroefd worden naar God. En dat we met een verbroken hart gaan hunkeren naar het bloed van de middelaar. Om vergeving te krijgen. Om zo langs die weg Gods genade weer te gaan voelen. Heerlijk. Het is weer goed. Dan zullen we zijn ontfermingen en zijn trouw aanbidden. O God, dank u dat u me hebt vastgehouden. Dat heb ik helemaal niet verdiend. Wat bent u trouw. En hoe ga je dan verder leven? Op de oude voet? Nee, natuurlijk niet. Dan zul je des te ijveriger God dienen. Met vrezen en beven je zaligheid werken. Want dan zie je natuurlijk veel meer het gevaar van de zonde, hè? Dat wil ik niet meer. Daar wil je bij vandaan blijven. Je ziet veel meer je eigen zwakheid. Je zult veel meer waken en bidden. En bovenal het van de Heere verwachten. Kijk maar naar Petrus. Petrus, reken maar. Die zware dagen heeft beleefd. Na zijn diepe val. Gena, o God. Gena. Maar die schreeuwgemeente, die heeft God wel verhoord. Heb het gelezen. Marcus. Na de opstanding van Jezus, dan klinkt het zo troostvol. Zeg tegen mijn discipelen en Petrus. Dan krijgt Petrus een speciale behandeling. Dan krijgt hij extra aandacht. En zeggen die vrouwen, hij leeft, hij leeft. En Petrus, joh, ze hebben jouw naam speciaal genoemd. Nou, zouden de tranen niet in zijn ogen zijn gesprongen, gemeente? Dat is toch wat geweest. Het is gaan zingen van verwondering in het hart van Petrus. Jezus weet wel hoe ik me voel. Zo'n ellendeling. Zo prutsen. Hij weet wel hoe ik me wild schaam. En dat ik echt hem niet onder ogen durf te komen. En toch, zeg mijn discipelen en Petrus. Hij wil mij toch bij zich hebben. Ook mij. En was dan alles ineens koek en ei? Nee, dat niet. Dat hebben we ook gelezen. Johannes 21, die ontmoeting. Onder vier ogen. Tot drie keer toe. Noemde Jezus hem bij zijn oude naam. Simon. Het is pijnlijk geweest. En tot drie keer toe vroeg Jezus hem. Heb je me lief? Het is pijnlijk geweest. Dat is natuurlijk niet toevallig, hè? Herinnering. Aan die verloochening tot drie keer toe. Toen zijn er opnieuw tranen gevloeid. Maar het is echt helemaal goed gemaakt. Want Petrus kon niet anders dan tot drie keer toe de levende Heere Jezus zijn liefde verklaren. En de derde keer riep hij het als het ware uit. Alle dingen weet u. U weet dat ik u lief heb. Zit u er ook zo bij vanavond? Gevallen, gestruikeld. Maar alle dingen weet u. u weet dat ik u lief heb. O, toen heeft Petrus gedaan wat artikel 7 zegt. Toen heeft hij Gods ontfermingen en zijn trouw aanbeden. En voortaan zijn zaligheid, het vrezen en beven, des te naastige gewerkt. En dan nu de laatste vraag van deze preek. Hoe kan dat nou? Dat Petrus en al Gods kinderen, hoe diep gevallen ook, toch weer worden opgericht. Hoe kan dat? Dan gaan we naar het derde punt. Petrus kan niet verloren gaan. Nog even erbij blijven, mensen, want het wordt nog heel mooi. Want we krijgen nog even een blikje achter de schermen. En die blik geeft een diepe vreugde. Weet u wat we dan zien? Het kan niet fout gaan. God kan zijn handen niet van de zijne aftrekken. Al vallen ze nog zo diep, artikel 6. Het kan niet zo zijn dat ze altijd op de grond blijven liggen en voor eeuwig verloren gaan, artikel 8. Dat zeiden de remonstranten, die vonden dat dat wel kan. Een kind van God kan wel uiteindelijk verloren gaan, zeiden ze. Ja, als we naar onszelf kijken, ja, 1000 keer kan ik verloren gaan. Maar godezijdank, zeggen onze vaderen, het kan niet. Het kan toch niet. 1 keer gerechtvaardigd, altijd gerechtvaardigd. Waarom kan dat niet? Vanwege Gods raad. Terwijl nog zijn raad verandert, lees ik halverwege artikel 8. Dat onveranderlijk voornemen van Gods verkiezing, dat raadsplan van God, gemeente, de naam van Petrus staat geschreven in het boek des levens. Dat is toch niet erg? Of wel dan? Het is toch geen naboek? Het is toch een troostboek? Al val je nog zo diep als je naam in dat boek staat. Het kan nooit meer geschrapt worden. Lucas 10 vers 20. Verblijd u dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken. Dat kan ook niet. En de Heer heeft gezegd, ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dus ook Petrus niet. Het ligt vast in Gods hand. God kan van zijn woord niet af. Zijn belofte kan niet verbroken worden. Nog de roeping naar zijn voornemen herroepen. Nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt. Ja, wat had Jezus gezegd? Simon, Simon, zie. De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik heb voor u gebeden. Wat een geheim. Terwijl Jezus' handen geboeid waren, bad hij voor Petrus. Terwijl u in zonde viel, was er in de hemel een biddende hoge priester. En zijn voornemen, zijn voorbeden en zijn verdiensten, ja, daar kan geen duivel tegenop. noch de verzegeling van de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden. De verzegeling met de Heilige Geest. Laten we die ook niet vergeten. Als de Heere zijn kinderen het zegel van de Heilige Geest schonk. Wat heeft hij dan gezegd? Jij bent van mij. En daar kan hij nooit meer achter terug. En daar wil hij ook nooit meer vanaf. Dat zegel, dat is vast. Dat kan niet verijdeld of vernietigd worden. Je bent van hem. Voor eeuwig. Nou gemeente, zo zouden we door kunnen gaan. Hier is nog veel meer over te zeggen, maar het is genoeg voor vandaag. Broeder, zuster, bent u gevallen? En wilt u het niet weten? Alleen in de weg van schuldbelijdenis is er vergeving. Broeder, zuster, bent u gevallen? En bent u bang dat het niet meer goed komt? Als u op uzelf ziet? Nee. Dan komt het niet goed. Maar zie maar op God. En zie maar op Jezus. Dan komt het vast en zeker goed. In de woorden van Petrus zelf, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Amen. Laten wij zingen. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, vers 10. Zullen we samen danken en bidden. Dank, Heere, dat uw trouw en goedheid voor ontrouwe mensen gepreekt werd. Want we hebben het elke keer weer nodig om dat te horen. Juist waar uw kinderen zo ten neergeslagen kunnen zijn. Te horen dat u die getrouwe bent. Maar ook, Heere, als we zo laks en lui kunnen zijn. Als we niet waken en niet bidden om daartoe opgewekt te worden. O Heere, help ons om dicht bij u te blijven. Om zo te mogen leven in het vriendelijk licht van uw aangezicht. En dat we bang zijn om die gunst van u te missen. En als we die missen. Dat we niet bij u vandaan gaan. Maar net als Petrus. Tot u de toevlucht nemen. Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet. Dat ik u lief heb. En Heere, waar dit nog vreemde dingen zijn. Wilt u komen en alles anders maken. Door de kracht van uw geest. Maak ons dan verlangend. Om ook u recht in de ogen te kunnen kijken. En gebruik daartoe ook de prediking van deze avond. Heb zo dank dat we 2 erediensten uit uw hand ontvingen. U bent goed. Vergeef het verkeerde. En zegen het uwe. Gaat u met ons naar huis. Geef alles wat nodig is in deze week. De jongens en meisjes op school. De jongeren bij de opleiding, het werk. Als we als moeders thuis in het gezin zijn of anderszins buitenshuis ons werk hebben. Maar als we ouder zijn en onze bezigheden op een andere manier hebben. Heren, wees in ieder van ons nabij. En mogen we dicht bij u leven. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. In het geloof. Gij zijt mijn God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 143, vers 11 en 12. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.